Goedemorgen iedereen, gemeenteleden, jong en oud, gasten die in ons midden zijn, luisteraars via internet, van harte welkom in deze dienst. Vanochtend zal dominee Van der Zwaag voor ons voorgaan. De schriftlezing die is van Markus 14 en dan van vers 53 tot en met 65. De collecten in deze dienst voor de slotzang die zijn voor de kerk en voor de emeritikas. En de collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. In verband met Biddag komt Bijbelkring rondom het woord deze week samen op dinsdagavond 10 maart. Van de vacatures die dit jaar in de kerkenraad zullen ontstaan, is er één nog niet vervuld. Dat is een vacature voor ouderling. Voor de vervulling hiervan heeft in de kerkenraadsvergadering van 2 maart de kandidering plaatsgevonden. En de volgende broeders zijn gekandideerd. Dus broeder C. van Apeldoorn, Lucretia van Merkellaan 76 en broeder B.J. ten Brake, Hertogenlaan 15. De verkiezing zal DV plaatsvinden op woensdag 11 maart na afloop van de biddagavonddienst. We bevelen deze verkiezing van harte in uw voorbeden aan. We gaan deze dienst nu beginnen door samen te zingen van Psalm 68, vers 10 en vers 17. En namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst toe.
Vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vandaag de vierde Lijdenszondag en daarom willen we met elkaar een paar verzen zingen uit een met uitstek Lijdenspsalm, Psalm 22. En dan het zesde en het zevende vers. Wees dan mijn hulp en houd u niet ver van mij. En ze rukken aan met opgesperde mond. Natuurlijk in eerste instantie betrekking op het lijden van David, maar ten diepste op het lijden van Davids grote zoon. Ook vanmorgen luisteren we naar de wet die de Heere ons heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af en verlevendig mijn hart door uw wegen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel doen we open bij Marcus 14 vanmorgen en we lezen de versen 53 tot en met 65. Marcus 14 vanaf vers 53. Er staat boven Jezus voor het Sanhedrin. Ze leiden Jezus weg naar de hoge priester en bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hoge priester die in het midden opstond, vroeg Jezus, antwoord u niets, wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord, wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespugen en zijn gezicht te bedekken, hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen, profeteer! En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Tot zover. We willen ook vanmorgen samen tot de Heere gaan in ons gebed en dankzegging willen wij doen voor het feit dat broeder Ed van Beuzekom van de Castor na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis van Ede. We willen voorbeden doen voor zuster G. van de Bovenkamp Vonk van de Morgenster die in de komende week een ooglidoperatie moet ondergaan. We willen samen ook denken aan de gezinnen. In onze kerken is een werkgroep die zich bezighoudt ook met de gezinnen en wat we voor de gezinnen kunnen betekenen als kerk. En die heeft gevraagd of we vandaag ook in onze gebeden aan de gezinnen in de kerken willen denken. Vandaar. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij buigen ons ook vanmorgen voor u neer, heren. En wij doen dat eerbiedig. In het diepe besef dat u de heilige God bent die op uw troon in de hemel regeert. Regeert over de hemel en ook over de aarde. U bent koning die het al gebiedt, die het al ook naar uw bestel volvoert, zodat er niets gebeurt buiten uw wil. Heren, we komen tot u, ootmoedig, omdat we beseffen tegenover u zijn wij onheilige mensjes. We kunnen voor u niet bestaan in onszelf. En ook als gelovige mensen moeten we steeds weer erkennen in zoveel opzichten gestruikeld te zijn. U heeft ook vanmorgen uw wet ons weer voorgehouden en dan wordt het toch steeds weer duidelijk. Aan onze kant steeds zwakheid, zonden in woorden, in werken, in gedachten. En daarom verootmoedigen we ons ook voor uw aangezicht en we vragen, Heere, wilt u ons uw genade schenken, uw vergeving in het werk van uw lieve Zoon. Wij mogen ook vanmorgen samen weer luisteren naar uw woord. En op deze vierde Lijdenszondag zullen we weer bepaald worden bij dat diepe, intense lijden van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat hij voor het Sanhedrin stond, terecht stond, veroordeeld werd. Maar we zullen vanmorgen vooral ook op hem mogen letten, hoe of hij dat allemaal ondergaat. Als knecht die vrijwillig die weg gaat, Als koning die alles in zijn hand heeft en ook al het vooruitzicht op zijn eeuwig koningschap aan zijn rechters laat horen. Heren, we bidden van u of u ons vanmorgen, als we over deze geschiedenis zullen nadenken met elkaar, of u ons vanmorgen geopende harten wilt geven, dat we het mogen verstaan wat de boodschap is, ook voor ons. Leer ons ook vandaag uw lijden recht betrachten. Uw geest is daarvoor onmisbaar, heren. U weet wat we nodig hebben, ouderen, jongeren. U kent ons, schenk ons een ieder wat we nodig hebben, zodat we aan het einde van deze dienst kunnen zeggen, we zijn door de heren zelf aangesproken en onderwezen. We willen samen uw grote naam dankzeggen, heren, dat u onze broeder Ed van Beuzenkom ook door de operatie hebt heen geholpen die hij moest ondergaan, dat hij nu weer thuis mag zijn. En we bidden van u of u hem herstel, verder herstel wilt geven. We leggen hem en ook allen die hem lief en dierbaar zijn, die om hem heen staan, van harte in uw handen. Wij bidden voor onze zuster van de Bovenkamp Vonk, die in de komende week een ooglidoperatie moet ondergaan. Daar is best wat spanning bij. Heere, wilt u alles wel maken? Wilt u met hem meegaan? Wil haar en haar man bijzonder vertroosten en bijzonder sterken. We willen samen bidden, heren, voor allen in het midden van ons, die met wat voor moeite en wat voor ongemak en strijd in hun leven dan ook te maken hebben. Het kan soms zo intens zijn, zo langdurig, zo uitzichtsloos. We dragen elkaar van harte aan u op, heren, met al onze worstelingen, met al onze strijd. Heren, wij bidden of u ook in onze gezinnen wilt zijn. Vandaag mag er in de breedte van onze kerken ook voorbeden gedaan worden voor de gezinnen. Omdat juist ook in onze gezinnen er zoveel aan de hand kan zijn dikwijls. Omdat er juist op onze gezinnen ook zoveel afkomt. Een wereld die trekt en een boze die altijd weer op het gezin zijn pijlen richt. Heren, wij bidden van u of u ook in onze gezinnen wilt blijven werken met uw woord en met uw geest. En als we het als ouders dikwijls niet meer weten, heren, dat we dan die toevlucht blijven nemen tot u, die ons dan toch leiden wil en raad wil geven. Dat belooft u ons toch in uw woord. Wilt u met de jongens en meisjes zijn, heren, de kinderen die opgroeien in een tijd die niet gemakkelijk is. Wil ze dat spoor doen bewandelen dat achter u aankomt, omdat dat het eeuwige spoor is. Heren, wilt u zijn ook met jongeren die aan het afdwalen zijn. Schapen van de kudde die aan het afdwalen zijn. Heren, wilt u ze terugbrengen. Wilt u geven dat ze tot het besef mogen komen dat buiten u de goede herder er werkelijk geen goede weide te vinden is. Alles wat de wereld biedt, alle rijkdommen, ze zijn maar tijdelijk, vergankelijk. Alleen u biedt die ware rijkdom, die ware schat, die ware toekomst. Heer in de hemel, zo komen we samen tot u en we heffen onze harten op tot u in het diepe besef dat we geen rechten kunnen laten gelden, ook vanmorgen niet. Maar wilt u ons aanzien, wilt u ons genadig zijn in dat werk van hem, van wie we ook vanmorgen weer mogen horen, dat hij zweeg en dat hij sprak. Dat werk van hem waarin alles ligt voor tijd en voor eeuwigheid. Uit genade om Christus Jezus wil alleen. Amen. Ook psalm 38 is een lijdenspsalm. Wij gaan daar 3 verzen van zingen, gemeente. Het 2e, het 8e, het 9e vers. Want uw pijlen doen mij dragen bittere plagen. En uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten. Maar wat klaag ik, heren der heren, mijn begeren is voor u. In al mijn leed, mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. uitgangspunt is vanmorgen wat we in vers 61 en vers 62 van Markus 14 lezen. Maar hij zweeg en antwoordde niet. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag, zei tegen hem: bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei: ik ben het. U zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En zien komen met de wolken van de hemel. Als we stilgestaan hebben bij dit wat we net gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 69 het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten. Gemeente, ziet u in gedachten de Heere Jezus daar staan voor het Sanhedrin? Ziet u hem daar staan, geboeid als een misdadiger, een crimineel? Ziet u hem daar staan, al zou hij de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan? Terwijl we allemaal weten dat de Heere Jezus nooit iets kwaads heeft gedaan. Alleen maar goed. Goed ten opzichte van zijn medemensen. Goed ten opzichte van zijn hemelse Vader. Ziet u hem daar staan voor het Sanhedrin? En kijk, er komen allemaal mensen binnen. En al die mensen die hebben wat te zeggen. Al die mensen die beschuldigen hem. De een zegt hij heeft dit gedaan. Die ander zegt hij heeft dat gedaan. En weer een ander die heeft weer wat anders. Het is een proces waar je over verbaast. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit nu? Jezus die alleen maar goed deed. Zo beschuldigd. Maar gemeente, waar ik dan vanmorgen met u en met jou ook heel graag bij zou willen stilstaan, dat is: kijk eens hoe of de Heere Jezus dit allemaal ondergaat. Want hoe zouden wij het ondergaan? Als er iets tegen ons gezegd wordt wat onrechtvaardig is, nou dan gaan we op achterste benen staan. Dat nemen we toch niet? Nee, dat nemen we niet. Daar worden we boos van, daar worden we bitter over. Kijk eens naar de Heere Jezus. Al wat daar gebeurt, al dat onrecht, al die valse beschuldigingen. Hij spreekt geen enkel woord. Hij verdedigt zich niet. Hij beschuldigt niet zijn tegenpartijders, wat hij ook had kunnen doen. Hij zwijgt. Hij spreekt geen enkel woord. Hij staat daar als knecht. Maar als we zouden denken dat hij alleen maar, om zo te zeggen, daar als knecht staat, dan lezen we verder in vers 62 en dan merken we iets bijzonders op. Namelijk dat hij dan ineens wel gaat spreken. Dat hij niet gaat spreken tegen de aanklachten in. Dat hij niet gaat spreken om zich vrij te pleiten. Maar dat de Heere zichzelf wel gaat spreken in een geweldige zelfopenbaring ten opzichte van zijn rechters, ten opzichte van al die Sanhedristen, de hoge priester. Ik ben het, ik ben de Christus. En u zult hem straks zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. U zult hem eens zien komen met de wolken van de hemel. Dan gaat Jezus dus, om zo te zeggen, toch ook zijn koningschap heel duidelijk uitspreken. Ze zullen weten wie ze veroordelen. Ze zullen straks nooit kunnen zeggen: ach, dat hadden we nou nooit gedacht, dat u de koning bent. Jezus ondergaat dat lijden als knecht. Maar pas op. Hij proclameert zichzelf ook als koning. En over die twee aspecten zou ik het vanmorgen met u en met jou willen hebben. Jezus voor het Sanhedrin, dat is het thema. Hij ondergaat het proces als knecht, maar zeker ook als koning. Jezus voor het Sanhedrin. Hij ondergaat dat proces als knecht, maar zeker ook als koning. Nog in dezelfde nacht als waarin men hem gevangen genomen heeft, moet Jezus verschijnen voor de Joodse raad, het Sanhedrin. 70 mannen met aan het hoofd de hoge priester. Gewoonlijk vergaderen dat college, moet u weten, gemeente, in een van de zalen van dat grote tempelcomplex. Maar het was nacht en 's nachts was de tempel gesloten, dus dan maar in het huis van de voorzitter. Dat was groot genoeg, hoge priester Caiaphas. Hij heeft een zaal van zijn paleis ingericht, daar mag het gebeuren, daar moet het gebeuren, het proces tegen Jezus. Uit het feit dat het allemaal 's nachts moet gebeuren, gemeente, kunnen wij al de conclusie gaan trekken hoe hoog de zaak voor deze mensen zit. Zo gauw mogelijk een vonnis vellen. Dat kan niet wachten tot de volgende morgen. Ze hebben hun nachtrust ervoor over. Nou, dan zit de zaak wel hoog, hè? Want stel nou eens voor dat je je nachtrust moet opgeven voor iets. Dan moet het wel heel zwaarwegend zijn. Proces tegen Jezus. Geen eerlijk proces. Nee, een showproces. Een schijnproces. Waarom? Nou, de uitkomst, het vonnis is al lang bekend. Dat heeft Caiaphas al eerder geformuleerd. Het is voor ons nuttig dat één mens sterft, dat niet het hele volk verloren gaat. Ze zagen dat zoveel mensen achter de Heer Jezus aangingen. En ze waren bang, wij gaan de greep op het volk kwijtraken. Het is maar beter dat die ene sterft, dan maar die Jezus uit de weg ruimen. Dat is beter. Dat is beter dan dat wij de macht over het volk kwijtraken. Dat had hij al heel duidelijk gezegd. En daarom van tevoren stond het vonnis al helemaal vast. Het is een schijnproces. Het is een showproces. Ze willen hem kwijt. En niet alleen maar omdat hij aanhang kreeg, maar ten diepste, gemeente, weet u wat de diepste oorzaak is geweest van de haat van het Sanhedrin ten opzichte van Jezus? De diepste oorzaak is geweest dat Jezus heeft gezegd dat hij de Zoon van God was. Ze konden veel hebben, maar dat niet. Als Jezus zei dat hij de Zoon van God was, nee, dat was godslastering, dat was al te erg. Daar is de zaak uiteindelijk op stuk gelopen. Dat de Heer Jezus zichzelf als Zoon van God heeft geproclameerd. En ik loop even vooruit op wat we zo meteen met elkaar nog gaan overdenken. Hij heeft het nota bene nog eens een keer weer gedaan. Op het hoogste moment, vlak voordat het vonnis gaat klinken, dan gaat de Heer nog eens een keer weer opnieuw proclameren. Ik ben de Christus, ik ben de Zoon van God. Misschien vragen we ons af waarom dan het proces heeft plaatsgevonden. Als de uitkomst toch al vooraf duidelijk was. Waarom moest dat dan? Het had te maken met de politieke situatie in die dagen. U weet, de Joden hadden toen niet de eindverantwoordelijkheid over alles. Dat waren de Romeinen. Ze moesten alles in samenspraak met de Romeinen besluiten. Goedkeuring voor een doodvonnis. Daar moest ook heel nadrukkelijk de overheid, de Romeinse overheid, de stadhouder in gekend worden. En die goedkeuring, die, u begrijpt het, die kon niet zomaar gegeven worden. Want, nou ja, wat we ook op de Romeinen tegen hebben, op dat moment hadden ze toch nog wel iets van, er moet recht gebeuren. Het Romeinse recht was toen eigenlijk toch wel vooruitstrevend. Er moet een houdbare rechtsgrond worden aangevoerd. En daarom moet er eerst een proces gevoerd worden. En dan pas kan er goedkeuring worden gegeven. Het viel voor het Sanhedrin niet mee om een houdbare rechtsgrond te vinden tegen Jezus. Er komen verschillende getuigen naar het huis, het paleis van Caiaphas. Ze moeten allebei, als er twee komen, moeten ze allebei precies hetzelfde zeggen. Dat was in de wet vastgelegd. Maar wat er ook gezegd wordt, door wie dan ook, het blijkt dat het allemaal tegenstrijdig is. Er is niemand die hetzelfde zegt. Er kan geen grond gevonden worden. Er kan werkelijk geen enkele grond gevonden worden op grond waarvan men Jezus echt kan veroordelen. Het lijkt er even op dat die grond toch komt. Want dan zijn er twee die zeggen, hij heeft gezegd, ik zal de tempel die met handen is gemaakt afbreken en binnen 3 dagen weer een andere zonder handen gemaakt opbouwen. Die woorden heeft Jezus inderdaad gezegd, dat klopt. Maar wij weten dat hij dat niet zei van de aardse stenen tempel, dat hij het oog had op zijn eigen lichaam. Het zou sterven, het zou straks in 3 dagen ook weer herrijzen. Maar ook bij die aanklacht was het zo dat uiteindelijk er geen twee precies hetzelfde zeiden. Het is onmogelijk dat Jezus van enige schuld kan worden beticht. Men wil van hem af. Zijn dood moet worden uitgesproken. Doodvonnis moet klinken. Maar er kan geen rechtsgrond voor worden gevonden. En weet u, gemeente, want we moeten natuurlijk ook proberen om met elkaar de geestelijke grond en ook de troost en ook de bemoediging die daarin naar voren komt, om die ook met elkaar onder ogen te zien. Weet u, dat is ook heel troostvol, hè? Dat er geen enkele rechtsgrond tegen Jezus te vinden is. Als u vandaag even tijd hebt, dan mag u zondag 5 van onze catechismus nog eens een keer lezen. En doorlezen en eens even op u laten afkomen wat daar staat. Wat staat daar? Daar staat in zondag 5 van onze catechismus dat alleen hij onze middelaar en onze borg kan zijn die zonder enige zonde is. Als er een borg ons wordt gepresenteerd, waarvan geldt, hij heeft zelf ook gezondigd, dan kan hij onze schuld onmogelijk overnemen. Hij moet volkomen rein zijn. Er moet geen vlekje op hem te vinden zijn. En als je dat nou in het achterhoofd houdt en je kijkt naar deze geschiedenis, je ziet Jezus daar staan voor het Sanhedrin en je hoort die beschuldigingen, die raken kant nog wel, dan zeg je, gelukkig, gelukkig, ze hebben hem geen verwijt kunnen maken. Ja, ze hebben wel een verwijt gemaakt, maar ze hebben geen rechtsgrond tegen hem kunnen vinden. En dat was frustrerend voor het Sanhedrin. Je proeft in deze geschiedenis de frustratie van de hoge priester, die eigenlijk steeds wordt. Het is een opklimmende schaal, om zo te zeggen. Hij was al niet zo echt goed gestemd, maar nu hij eigenlijk merkt, wij komen niet verder en Jezus, er is niets tegen hem te zeggen. Ja, nu raakt hij eigenlijk tot aan het kookpunt bijna. De frustratie klimt ten top. En dan roept hij op een gegeven moment, ja, wat zegt u nou, Jezus? Antwoordt u nou niets? Die mensen die getuigen tegen u, zeg nou eens wat. Maar hij zweeg en antwoordde niets. Zie hem staan. Gebonden. Zie hem staan ten opzichte van al die honden. Zo moet je ze toch eigenlijk wel bestempelen. Die wolven die hun muil ver hebben opengesperd. Die hem willen bijten. Zie je hem daar staan. Zwijgend en stil. Hij zweeg. Hij antwoordde niet. Waarom antwoordt Jezus niet? Wij zeggen wel eens, wie zwijgt, die stemt toe. Nou, dat is hier natuurlijk niet het geval. Jezus zwijgt niet omdat hij verder niets zou kunnen zeggen. Hij zou alles kunnen zeggen. Hij zou hen kunnen beschuldigen. Hij zou zichzelf kunnen vrijpleiten. Absoluut. Het is ook geen zwijgen uit protest of zo. Ook niet. Maar het zwijgen van Jezus voor het Sanhedrin is het zwijgen van gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Zijn hemelse Vader die wilde dat hij dit zou ondergaan. Dat hij zou lijden en sterven ter voldoening van zijn geschonden recht en ter verzoening van de zonde van zijn volk. Daarom had God de Vader zijn Zoon naar de aarde gezonden. En nu het moment is aangebroken waarop hij zijn leven daadwerkelijk moet geven. Nu gehoorzaamt Jezus. Al werd hij vals beschuldigd. Al had hij alle mogelijke middelen om het te ontzenuwen. Hij zwijgt. Om zijn vijanden, om zo te zeggen, te verlossen. Hij had ze eenvoudig kunnen verdelgen. Kijk maar weer naar wat er net gebeurd was in Gethsemane. Eén woord en ze vallen allemaal op de aarde. Hij had ook daar voor het Sanhedrin één woord kunnen spreken. Het zou allemaal wat dat betreft volkomen in de hand gehouden kunnen worden door hem. Maar hij laat het over zich heen komen. Hij geeft zich als een lam dat zich ter slachting laat leiden. Zo had Jesaja het ook al geprofeteerd. Als u vandaag nog even tijd hebt, dan kunt u ook Jesaja 53 nog eens een keer weer lezen. Trouwens, sowieso is het goed om in deze lijdenstijd Jesaja 53 eens een aantal keren weer door te nemen. Zo'n schitterend hoofdstuk. En dan komt u op een gegeven moment die zinsnede tegen. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Zo zou de Christus gaan lijden, zegt Jesaja. Hij zei het 750 jaar voordat het zou gebeuren. En zie eens, zo is het ook uitgekomen. Hij zweeg. Hij antwoordde niets. We moeten proberen, zei ik net, om ook de geestelijke lijnen die hierin liggen, om die ook met elkaar wat helder te krijgen. En dan komen we er niet aan onderuit, gemeente, dat we vanmorgen ook heel nadrukkelijk beseffen dat Jezus daar staat in onze plaats. En wat gaat er dan gebeuren als we dat beseffen? Als wij gaan beseffen dat Jezus daar staat in mijn plaats, hè, dan ga ik ineens beseffen, hij wordt beschuldigd, maar eigenlijk had ik beschuldigd moeten worden. Hij wordt beschuldigd en er is eigenlijk helemaal geen beschuldiging tegen hem in te brengen. Niets klopt, niets is steekhoudend. Maar als er nou eens een beschuldiging tegen mij wordt ingebracht, dan liggen de zaken anders. Dan moeten we zeggen, het klopt. Ik kan het niet ontkennen. Ik kan niet zwijgen. Ik moet toestemmen. Ik moet zeggen, het klopt. Ik ben inderdaad een overtreder van Gods wet. Ik ben inderdaad een schender van Gods eer. Ik ben inderdaad een vijand van mijn naaste, van mezelf. Al die beschuldigingen die dan op mij afkomen, dan moet ik ook zwijgen. Maar dan wel Wie zwijgt, stemt toe. Dan moet ik het toestemmen, dan moet ik het hoofd buigen. Dan moet ik eigenlijk zeggen, Heere, het is waar. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap, uw toorn dubbelwaardig. Dat gaat diep, hè? Dat gaat diep. Maar juist ook in de lijdenstijd, gemeente, moeten we deze soort dingen toch ook wel doorleven. Hij staat daar in onze plaats. Ik moet daar staan. En als ik daar sta, kent u het zwijgen. Als u in de beklaagde bank bent gekomen voor de Heere. Kent u het zwijgen. Dat u het hoofd dan moet buigen en zegt, ja Heer, het klopt. Ken jij dat zwijgen? Dat je dan niet meer zegt, ja maar valt toch wel mee of allemaal zijn we het. Maar dat je werkelijk je hoofd buigt en zegt, ja Heere, zo is het nou. Ik ben inderdaad iemand die uw eer ontneemt, die uw liefde hebt geschonden, die mijn naaste niet geeft wat hij eigenlijk moet ontvangen van me. Tegenover de Heere Jezus is geen kwaad wat stand houdt, maar tegenover mij is geen kwaad wat niet stand houdt. Ik moet mijn hoofd buigen. Kennen wij dat in de beklaagde bank staan voor de Heere? Maar weet je, gemeente, je mag ook, als je je realiseert dat Hij daar staat in onze plaatsen, je mag dan ook nog iets anders bedenken. Hij zwijgt als knecht. Opdat ik zou kunnen leren spreken van vergeving, van genade, van verlossing. Hij zwijgt om mij die wonderlijke belijdenis op de lippen te leggen, dat in hem alles ligt wat ik nodig heb. Mijn verlossing, mijn heil, mijn genade, het is in hem. Hij gaat het doen, hij doet het. Tot het einde toe, verworven aan het kruis, mijn verlossing, mijn toekomst, mijn leven, mijn zaligheid. Je kunt spreken over die machtige verlossing die in hem ligt, als je gaat beseffen, hij staat daar in onze plaats. En dat is dus zo wonderlijk, gemeente. Hè? Als je nou naar die geestelijke lijnen gaat vragen van vanmorgen, dan zie je Jezus daar staan voor het Sanhedrin. En dan zie ik mezelf, hij in mijn plaats. Ik moet zwijgen vanwege mijn zonde. Hij zwijgt vanwege zijn knechtschap. Ik mag toch leren spreken, omdat hij daar als de zaligmaker staat. Als de knecht die het alles wil volbrengen. En als u vanmorgen zegt, dat laatste vind ik best heel moeilijk, om daar ook van te spreken. Dan zeg ik, overdenk maar veel in deze lijdensweken ook, hoe diep of het is geweest wat hij heeft volbracht. Niet alleen hoe zwaar zijn lijden was, maar ook hoe groot de verlossing is, die door hem, door dat lijden is verworven. Je mag in hem alles zoeken, je mag in hem alles vinden wat je nodig hebt. Meer dan onze zonde is het leven dat hij heeft verworven. Dan mag je werkelijk van overtuigd zijn. Zoek het bij hem. Hoe meer je het bij hem zoekt, hoe meer je het ook in je hart zult ervaren, dat in hem alles ligt wat je nodig hebt. Spreken over genade en verlossing. Ik leer het als ik besef, hij staat daar in onze plaats. Nou, heb ik u gezegd, gemeente, dat de Heer Jezus daar als knecht staat en dat hij niets tegen die beschuldigingen inbrengt. Maar ik heb u ook gezegd dat wij vanmorgen tot, ja dat is toch eigenlijk wel een beetje verbazingwekkend, maar dat wij vanmorgen ook lezen in vers 62 dat de Heer Jezus zijn koningschap niet onder stoelen of banken heeft gestoken tegenover zijn rechters. Ze komen niet verder. De hoge priester, ik zei al, hij is ontzettend geïrriteerd. En dan komt het hoge woord eruit. Bent u de Christus, de zoon van de gezegende? Ik zei u, dat was ten diepste, hè, de zaak wat allemaal omdraaide. Bent u de Christus, de zoon van God? En dan gaat Jezus spreken. Dan gaat hij zichzelf heerlijk openbaren. En hij zei, ik ben het. Ik ben het. Moet u zich indenken, daar voor al die leden van het Sanhedrin, voor al die beschuldigers, hè, dat Jezus zichzelf daar zo heerlijk openbaart als de Christus. De Zoon van God. Maar hij laat het niet bij die drie woordjes, ik ben het. Hij gaat nog heerlijker van zijn koningschap spreken. U zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En u zult hem straks zien komen met de wolken van de hemel. Wat is dat toch eigenlijk geweldig. Hè? Hoe heeft de Heere zich zo krachtig openbaart als die koning. Op het moment waarop het eraan komt, nog even, en het doodvonnis zal klinken. En ze hebben al zoveel tegen hem gezegd. Maar de Heere die laat weten, ik sta hier wel als knecht. Maar ik ben en ik blijf die grote, heerlijke koning. Ik ben de Zoon van God. U zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Dat betekent aan de rechterhand van de troon van God. Waar doelde Jezus op? Jezus doelde op de werkelijkheid na de hemelvaart. U zult mij zo meteen ter dood veroordelen. U denkt dat u van mij af bent. Maar het werk van God is dieper, hoger. Ik zal dwars door de diepte van het lijden en de dood heen straks verheerlijkt worden. Ik zal straks aan de rechterhand van de Vader zal ik een plaats ontvangen. Ik zal straks verhoogd worden. U zult dat zien, zegt hij tegen zijn rechters. U zult me straks zien zitten. Wanneer zullen ze dat zien? Die mensen, die hoge priester, die leden van het Sanhedrin, wie daar maar in het huis van Caiaphas aanwezig is. Wanneer zullen ze het zien? Op het moment waarop ze zullen zijn gestorven. Want ook de hoge priester zal straks de weg moeten gaan van alle vlees. En ook al die andere hoogwaardigheidsbekleders en die fariseeën en die schriftgeleerden en die overpriesters en wie dan ook. Ze zullen allemaal de weg moeten gaan van alle vlees. Sterven. En als ze straks zullen sterven, dan zullen ze hem zien zitten aan de rechterhand van de Vader. Dan zullen ze zien wie ze hebben overgeleverd en wie ze hebben gekruisigd. En dan zal het tot grote schrik gaan leiden. Hem hebben we overgegeven. En Jezus zegt, dan zul je het niet kunnen zeggen straks. Ik had het nooit verwacht en ik heb het nooit geweten. Jezus waarschuwt zijn rechters ook nog eens een keer weer op het laatste moment. Vlak voor de doodvonnis klinkt. U moet weten waar u mee bezig bent. U moet weten wat de consequenties zijn van het gedrag dat u nu in uw leven vertoont. U moet weten waar het op uitloopt. Wat is dat toch bijzonder. Wat is dat ook nodig, hè? Ook voor deze mensen, dat ze weten wat er aan de hand is, wat er speelt. Ze denken dat ze maar een gewone Joodse man ter dood laten brengen, maar dat is niet waar. Het gaat om de Christus. Ze zullen straks tot hun schrik, hun grote schrik, gaan zien. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is koning. Jezus waarschuwt hen en hij zegt, besef waar u mee bezig bent. Laat het gedrag wat u nu vertoont, laat dat werkelijk waar ook eens een keer ten opzichte van de eeuwige toekomst, laat dat ook duidelijk worden. Of om het anders te zeggen, kijk naar de eeuwige toekomst en kijk dan naar het gedrag waar u nu mee bezig bent. Ik zou vanmorgen willen zeggen, gemeente, wat is dat ook heilzaam voor ons. Het is ook heilzaam voor ons. Ook voor ons komt straks de tijd dat we moeten sterven. En dan zullen we ook de Heere Jezus zien zitten aan de rechterhand van de Vader. Daar zit Hij. Laat Ons leven van vandaag, laat wat wij doen en wat wij laten, laat het bepaald worden bij die werkelijkheid die we straks zullen meemaken. En hoe meer je beseft, ik zal straks oog in oog staan met deze verheerlijkte Christus, hoe meer dat ook je leven stempelt, hoe meer, om zo te zeggen, je ook beseft, heel veel dingen zijn eigenlijk maar relatief, maar ook dat je beseft, heel wat zaken zijn zondig en heel wat wegen leiden mij van de Heere af, daar moet ik niet wezen. Hoe meer je de eeuwigheid beseft, hoe meer dat ook een gewicht legt op de tijd, hoe meer je dichter bij God zult uitkomen, hoe nodig, niet alleen voor die mensen daar, hoe nodig ook voor u, voor jou, voor mij, hè, te beseffen. We zijn op weg naar het moment dat we hem zullen zien aan de rechterhand van de Vader. Zullen we dan hem recht in de ogen kunnen kijken? Of zal het tot een grote schrik gaan leiden. Jezus zegt, je zult me gaan zien aan de rechterhand van de Vader. En je zou zeggen, daar heeft hij al geweldig veel mee gezegd, maar moet je eens kijken wat hij nog meer zegt. U zult me zien komen met de wolken van de hemel. Dus de Heere Jezus die laat, om zo te zeggen, ook weten, ik ben de wederkomende Heere. Hij opent de toekomst al helemaal voor die mensen van het Sanhedrin. Ik kom straks terug, u zult mij doden. Ik zal opstaan, ik zal naar de hemel varen. Maar dat is het laatste niet. Ik zal uiteindelijk met de wolken van de hemel weer terugkomen, zegt Jezus. Jullie zullen me zien. En als hij terugkomt op de wolken van de hemel, dan komt hij als koning die alles regeert en die alles oordeelt. Hij komt als de rechter terug. En dat is toch wel heel opmerkelijk, gemeente, dat je dat hier leest. Dat Jezus zegt, u bent nu mijn rechter. Ik sta nu voor u. En u meent mij dus nu zomaar ter dood te kunnen veroordelen. U denkt dat u daar recht aan doet. Maar u moet zich één ding realiseren. Ik kom straks terug. U zult mij op de wolken van de hemel zien. En dan zal ik u gaan oordelen. En dan laat zich indenken wat het oordeel van Christus zal zijn over de Sanhedristen die hem hebben veroordeeld en hebben verworpen. Maar ik zeg het ook nogmaals tegen ons. Hè. Laat ook de toekomst wat dat betreft zwaar wegen en het heden van ons bepalen. We zijn op weg naar de toekomst, naar die heerlijke toekomst, dat we de Heere zullen zien en dat de Heere terugkomt. Zullen we hem recht in de ogen kunnen kijken, met verlangen en zonder schrik? Of zullen we dan gewaar worden dat het toch waar was wat ons verkondigd was en waar we eigenlijk nooit geen echt belang aan hebben leren hechten? En zo zien we vanmorgen hier de Heere Jezus staan. Ik zei al, ziet u hem staan? In de beklaagde bank. Beschuldigingen. Weg met hem! Even later gaat het er nog veel meer, nog harder, nog sterker en scherper gaat het er aan toe. Hij zweeg. Hij antwoordde niets. Maar toen het erop aankomt, sprak hij: ik ben het. En u zult me straks zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Mij zien komen met de wolken van de hemel. Jezus is zaligmaker. Jezus is koning. Als we in hem ons heil en ons hoogst geluk mogen beschouwen, dan staan we aan de goede kant. De kant van het leven. De kant van de overwinning. De kant van de eeuwige toekomst. Jezus, uw verzoenend sterven, het enige rustpunt van mijn hart. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Vanmorgen werden wij bepaald, Heere, bij dat proces. Dat u, o Heere Jezus, moest ondergaan voor het Sanhedrin. Een oneerlijk proces. De uitkomst stond al van tevoren vast. Er kon geen steekhoudende beschuldiging worden ingebracht. En daar zijn we dankbaar voor. Maar Heere, u zweeg. En dat was omdat u gehoorzaam was aan uw vader. U zweeg omdat u die lijdende knecht wilde zijn. Om ons te verzoenen en te verlossen. Heere, als wij in de beklaagde bank staan, dan moeten wij spreken, dan moeten we toestemmen. Dan kunnen we het niet ontkennen, tekort aan alle kanten. Maar leer ons om dan toch ook te spreken, ziende op u, o Heere Jezus, te spreken van vergeving, verlossing, zaligheid. U zweeg, opdat wij zouden kunnen spreken van dat wonder van genade. Leer het ons meer en meer. Leer het ons voor het eerst. We hebben zo samen stil mogen staan, Heere, bij het feit dat u geleden heeft als knecht. Maar ook heel opmerkelijk, u heeft ook uw koningschap nog eens een keer weer zo nadrukkelijk ook bevestigd, benadrukt voor uw rechters. Ik ben het. Zult me zien als ik zit aan de rechterhand van de kracht van God. U zult me zien komen met de wolken van de hemel. Heere, wat een waarschuwing ook voor het Sanhedrin. Maar we hebben het vanmorgen ook tegen elkaar gezegd, wat is het belangrijk. Dat ook wij ons leven van vandaag leiden vanuit de toekomst. Beseffend dat ook wij op weg zijn naar het moment waarop we u zullen zien. Dat het dan niet zal zijn een zien met verschrikking, maar een zien in verwondering. Heer in de hemel, gedenk ons. Ook vanmiddag hopen we weer samen te zijn en samen te komen. En dan zal er ook een kindje in het midden van ons weer gedoopt worden. Heer, zegen ons. Zegen de ouders die hun kind in doop zullen houden. En zegen ons als gemeente die er ook getuigen van mogen zijn. Gedenk ons, Heere. Blijft u zich in gunst over ons ontfermen. Naar de rijkdom uwer genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan collecteren. En als we onze gaven hebben gegeven, dan zingen we tot slot uit Psalm 118. En dan het 10e vers, dit is de poort des Heren. Daar zal nou het rechtvaardig volk door treden. Dat is eigenlijk een verwijzing naar de Heere Jezus. Hij is die poort waardoor mensen mogen gaan en waardoor mensen rechtvaardig worden voor God. Thank you. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.